Gemeente van Jezus Christus, aanwezigen van alle leeftijden hier in de kerk en anderen die buiten het kerkgebouw met ons meekijken en luisteren, hartelijk welkom in deze eredienst. Vanavond gaat voor dominee Vasthout uit Middelharnis. Vanavond zijn er een aantal broeders van de kerkenraad elders om een dominee te gaan horen en met hem te spreken, opdat er verbinding mag ontstaan, gewerkt door de woord en geest. Wekelijks staan vrijdags tussen 10 en 12 de kerkdeuren open. Kom binnen, geniet van de stilte, neem de gelegenheid om te bidden, bekijk het gebouw of ga het gesprek aan met een gastheer of gastvrouw. Vandaag zijn er 2 collecten. De eerste is voor het kerkbeheer, de tweede is voor het project 1027 van de GZB. Voor alles wat nog komen gaat, geldt: zo de Heere wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze avond is Psalm 130a, vers 3 uit Weerklank. Vertrouw op God, de Heere, o volk van Israël. Zijn liefde, niet te keren, maakt alle dingen wel. Bij God is steeds verlossing en goede tierenheid. Bij Hem alleen bevrijding van schuld in eeuwigheid. Op God kunnen we vertrouwen, want door zijn liefde wil hij verlossen van alle kwaad en schuld, nu en alle dagen van ons leven. We zingen ervan met de woorden van vers 3 van Psalm 130a. We wensen elkaar hier, thuis of waar dan ook een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Het zijn woorden uit 2 Korinthe 5, vers 17. Laten wij deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 111, vers 1 en 3. 111, 1 en 3. Ook in deze dienst mogen wij ons geloof belijden. Daarmee spreken we uit voor onszelf wat we geloven. We mogen ook ons daaraan vastklemmen aan die woorden. En wij zingen daarna Psalm 75, het eerste vers. U alleen, u loven wij. En ik nodig ieder van u, van jullie uit om de volgende woorden in je hart ook mee te belijden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de opstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Laten wij met elkaar in gebed gaan en de Heere God vragen om de opening van zijn woord en ook om de leiding van de Heilige Geest. Laten wij bidden. Ja, Vader, dat hebben wij nodig. Dat u uw woord voor ons opent. En dat u ons leidt door uw Heilige Geest. Het is een groot wonder dat ook vanavond uw woord weer mag opengaan. Want als uw woord opengaat, dan spreekt u tot ons. En de woorden die u spreekt, daarmee laat u zien wie u bent. Wie u wilt zijn, ook voor ons, zoals we hier vanavond in de kerk zijn. Of als we thuis meeluisteren, meekijken. Wij danken u wel dat voor de tweede keer op deze dag de deuren mochten opengaan van dit huis. Dat we onze plaats mochten innemen. En dat wij in alle vrijheid, ook vanavond, uw woord mogen lezen en het onderwijs uit uw woord mogen ontvangen. Vader, en dat is allemaal voorbereid, dat is allemaal georganiseerd. 6:30, dan begint de dienst, dat weten we allemaal. En we zijn er. Maar zonder uw aanwezigheid, zonder de leiding van de Heilige Geest, zal het geen uitwerking hebben vanavond. En daarom bidden wij dat ook vanavond uw Heilige Geest werkt in ieder van ons. In het luisteren, in het spreken. En dat wij door uw Heilige Geest geleid mogen worden. Ja, dat wij die woorden mogen horen en dat we mogen opmerken en mogen zien wat u daarin tot ons te zeggen hebt. Vader, wij bidden u, geef dat ook vanavond het evangelie mag klinken. Dat we de Heere Jezus mogen zien, wie hij is en wat hij ons wil schenken. En dat zo ook vanavond uw woord centraal mag staan, dat uw naam verheerlijk mag worden en dat uw koninkrijk zich mag uitbreiden onder ons, in onze harten. Ja, dat we gevoed mogen worden door uw woord, bemoedigt en versterkt. En dat we de weg gewezen mogen worden om te gaan. Heere, leid ons zo. Wees erbij. Maak alle dingen goed. Opdat deze dienst tot eer van u zal zijn. Dat vragen wij u. Uit genade om Christus wil. Amen. Er zijn twee schriftlezingen. En de eerste schriftlezing die komt uit Genesis 17. Genesis 17 vanaf vers 1. Nou, laten we het laatste vers van Genesis 16 er ook bij pakken. Genesis 16, vers 16. Daar staat: Abram was 86 jaar oud toen Hagar Ismaël bij Abram baarde. Toen Abram 99 jaar oud was, verscheen de Heere aan Abram en zei tegen hem: Ik ben God, de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. En ik zal mijn verbond sluiten tussen mij en u uitermate talrijk maken. Toen wierp Abraham zich met het gezicht ter aarde en God sprak met hem. Wat mij betreft, zie, mijn verbond is met u. U zult vader worden van een menigte volken. U zult niet meer Abraham heten, maar uw naam zal Abraham zijn. Want ik zal u een vader van een menigte van volken maken. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken. Ik zal u tot volken maken en er zullen koningen uit u voortkomen. Ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht na u, alle generaties door, tot een eeuwig verbond om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u vreemdeling bent, heel het land Kanaan als eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn. Verder zei de God tegen Abraham: En wat u betreft, u moet mijn verbond in acht nemen. U en uw nageslacht na u, alle generaties door. En dit is mijn verbond dat u moet houden tussen mij en u en uw nageslacht na u, al wie mannelijk is bij u, die moet besneden worden. U moet het vlees van uw vooruit laten besnijden. En dat zal een teken zijn van het verbond tussen mij en u. Elk kind bij u van acht dagen oud, al wie mannelijk is, moet besneden worden, al uw generaties door, degene die in uw huis geboren is en degene die van enige vreemdeling voor geld gekocht is, die niet tot uw nageslacht behoort. En degene die in uw huis geboren is en degene die met uw geld gekocht is, moet een zekere besneden worden. Zo zal mijn verbond in uw vlees tot een eeuwig verbond zijn. Maar hij die mannelijk en onbesneden is, van wie het vlees van zijn vooruit niet besneden wordt, die persoon moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. Hij heeft mijn verbond verbroken. En verder zei God tegen Abraham: U moet uw vrouw Sarai niet meer Sarai noemen, maar haar naam zal Sarah zijn. Want ik zal haar zegenen en ook u uit haar een zoon geven. Ja, ik zal haar zo zegenen dat zij tot volken zal worden. Er zullen koningen van volken uit haar voortkomen. Toen wierp Abraham zich met zijn gezicht ter aarde en lachte. En hij zei in zijn hart: Zal bij een 100-jarige een kind geboren worden? En zal Sara, die 90 jaar oud is, baren? En Abraham zei tegen God: Och, zou Ismaël voor uw aangezicht mogen leven? En God zei: Integendeel. Uw vrouw Sarah zal u een zoon baren en u moet hem de naam Isaac geven. Ik zal mijn verbond met hem maken tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht na hem. Wat Ismaël betreft heb ik u verhoord. Zie, ik heb hem gezegend en ik zal hem vruchtbaar maken en hem uitermate talrijk maken. 12 vorsten zal hij verwekken en ik zal hem tot een groot volk maken. Mijn verbond echter zal ik met Isaac maken. De zoon die Sarah u volgend jaar op deze vastgestelde tijd zal baren. En toen hij geëindigd had met hem te spreken, voer God van Abraham op. Tot zover de eerste schriftlezing. De tweede die komt uit Romeinen 4. Romeinen 4 vanaf vers 18. Romeinen 4 vanaf vers 18 en we lezen tot en met 25. En dat gaat over Abraham. En hij, Abraham dus, heeft tegen alles in gehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden, overeenkomstig wat gezegd was. Zo zal uw nageslacht zijn. En niet verzwakt in het geloof, heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was. Hij was ongeveer 100 jaar oud en dat ook de moederschoot van Sara verstorven was. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was. En daarom ook is het hem tot gerechtigheid gerekend. En nu is het niet alleen ter wille van hem geschreven dat hem dit is toegerekend, maar ook ter wille van ons, aan wie het zal worden toegerekend, aan ons namelijk die geloven in hem die Jezus onze Heere uit de doden heeft opgewekt, die om onze overtredingen is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. Dit is het woord van God. Broeders en zusters, jongens en meiden, vroeger, toen dachten de mensen dat een rups en een vlinder twee verschillende dieren waren. Twee verschillende dieren. Wij weten ondertussen dat dat niet zo is. Kijk, zo'n rups, hè, die zie je dan wel eens kruipen tussen het gras of op de straat, zo'n rups, die eet ontzettend veel en daardoor groeit hij ook ontzettend snel. Maar dat velletje van die rups, dat groeit minder snel mee, met als gevolg dat dat velletje openbarst. Ja, dat knapt, dat lichaam van die rups, dat zorgt ervoor dat dat velletje kapot gaat. Maar dat is helemaal geen probleem, want onder dat velletje van die rups, daar zit weer een nieuw velletje, een nieuwe huid. Dus die rups die gaat vervellen, zo noemen we dat. En dat gaat ongeveer 5 keer achter elkaar door. En na 5 keer vervellen, stopt die rups met eten, en dan zoekt hij een plekje waar die nog 1 keer gaat vervellen. Dan hecht hij zich vast aan een tak of een blaadje, en met een spinseldraad, en daar hangt hij dan aan, en dan gaat die huid weer open, en dan komt er een pop tevoorschijn. Dat noemen we dus verpoppen. En terwijl die daar hangt aan het blad, verandert hij, die rups. En dat kan wel 1,5 tot 3 weken duren. En in de winter, heb ik me laten vertellen, kan het wel 1,5 jaar duren. En in die pop verborgen voor de buitenwereld, maar in dat vliesje of in die pop, zo noemen we dat, hè, daar binnen, daar ontstaat dus een vlinder. En hoe dat gaat, dat weten wij niet. Maar het is natuurlijk wel heel bijzonder. Want als die pop openbarst, dan komt die vlinder tevoorschijn, die prachtige kleuren, en nadat dan de vleugels van die vlinder een beetje gedroogd zijn, want die zijn nog een beetje vochtig van dat proces, van dat omvormen, dan laat hij dus zijn vleugeltjes drogen, en op het moment dat zijn vleugels droog zijn, dan vliegt hij weg de wereld in op zoek naar nectar. En zijn oude leven als rups is voorbij, en hij is een vlinder geworden. Nou, dat is een voorbeeld uit de natuur, maar dat laat heel goed zien, gemeente, wie u en ik zijn. Want wij zijn vanuit onszelf helemaal niet op zoek naar de Heere God. En vanuit onszelf hebben wij hem ook niet lief. En willen wij hem totaal niet gehoorzaam zijn. Wij gaan veel liever onze eigen gang, zonder ons iets van hem aan te trekken. Maar de Heere God, die wil met zijn Heilige Geest in ons leven aan het werk gaan, om ons helemaal te veranderen, om ons te vernieuwen, zodat we hem wel gaan liefhebben en wel hem gaan gehoorzamen, ja, zodat we gaan leven tot eer van hem. En dat is natuurlijk een heel proces, en we kunnen dat niet van stapje tot stapje helemaal uitvinden hoe dat gaat. De Bijbel zegt daar natuurlijk een aantal dingen over. Maar net als die rups die een vlinder wordt, dat is ook een beetje een verborgen proces. Nou, dat is bij mensen ook zo. Maar het gaat wel door, dat proces. En wat zegt de Bijbel dan op een gegeven moment? Het oude is voorbij gegaan zie, alles is nieuw geworden. Een nieuw mens. Nou, daar gaat het ook over in de verkondiging van vanavond. Als we naar dat gedeelte van Abraham verder gaan luisteren. Maar voordat we dat doen, zingen wij eerst nog met elkaar Psalm 103, vers 6 en vers 9. Psalm 103, 6 en 9. Direct na de verkondiging zingen wij Psalm 25, vers 4 en 6, zonder verdere aankondiging. Psalm 25, 4 en 6. gemeente van Jezus Christus. Welke naam draagt u? Welke naam draag jij? Kijk, toen wij geboren werden, toen hebben wij allemaal een naam meegekregen van onze ouders. En sommigen van u, die zullen vast en zeker vernoemd zijn naar een opa of oma of een ander familielid. En anderen, die hebben gewoon een naam gekregen die uw ouders mooi vonden. En we weten ook dat namen allemaal, ja, die hebben ook allemaal een betekenis. Maar ja, of die betekenis nou ook altijd betrekking heeft op de persoon die die naam draagt, dat is natuurlijk nog maar de vraag. Ik heet zelf Adriaan en dat betekent zeer kunstzinnig, maar daar klopt helemaal niks van. Maar goed, zo kan het zijn. Maar in de tijd van de Bijbel was dat wel anders. Daar had een naamgeving, daar had het ontzettend veel gewicht. Want door de naam die iemand kreeg, kregen mensen dus ook een gezicht. En de betekenis van een naam, die vertelde dus heel veel over de persoon die die naam ook droeg. Je zou het zo kunnen zeggen, de betekenis van een naam, die was onlosmakelijk verbonden met de identiteit van de persoon die die naam droeg. Jouw naam, dat was jezelf. Nou, en nu zien wij in de Bijbel dat de Heere God de naam van Abraham verandert in Abraham. Dus Abraham, die krijgt een nieuwe naam. En de vraag is natuurlijk, waarom doet de Heere God dat? En wat is daar de betekenis van? Natuurlijk voor Abraham, maar ook voor ons vanavond. En als we dan de Bijbel verder kijken, gemeente, dan zien we dat naamsveranderingen wel vaker voorkomen. Denk alleen maar eens aan Daniel. Het hoofd van de hovelingen, die gaf hem een andere naam, namelijk Belsazar. En de naam Daniel, dat betekent God is mijn rechter. En Belsazar, dat betekent beschermer van het leven van de koning. En Bel, van Belsazar, dat was de naam van een afgod. Dus met die verandering van die naam wilden ze proberen om Daniel zijn oude identiteit af te nemen. He, Daniel, God is mijn rechter, dus hij was verbonden met de Heere God. Wilden ze zijn oude identiteit afnemen om hem een nieuwe identiteit te geven. En dat gold ook voor zijn drie vrienden, Hanania, Misael en Azaria. Al die namen die zijn verbonden met de Heere God. Maar de nieuwe namen die ze kregen, daar zat iedere keer de naam van een afgod in. Die klonk daarin door. Dus ook hun identiteit werd afgenomen. En vanuit het Jodendom, dat weten we, werden ze overgebracht in het Babylonische heidendom. En dat zorgde ervoor dat ze een heel nieuw leven kregen, waarin werkelijk alles veranderde. Tot zelfs hun eetgewoonte toe. Dus gemeente, die naamsverandering had ontzettend grote gevolgen. En waarom de Heere God aan Abraham een nieuwe naam geeft? Nou, als je alleen naar de betekenis van die naam kijkt, dan is dat vrij eenvoudig te vertellen, te verklaren. Want Abraham, dat betekent verheven vader. Terwijl Abraham betekent een vader van menigte volken. Nou, dat klopt ook wel. Want Abraham, hè, vanuit hem is het volk Israël ontstaan. Maar ook de Ismaëlieten en al de stammen die voortgekomen zijn uit Ketura, zijn bijvrouw. Maar u zult wel aanvoelen dat er achter die naamsverandering, dat er nog veel meer schuil gaat dan wij op het eerste gezicht zouden denken. Als de Heere God een naam verandert, dan heeft dat grote betekenis met ingrijpende gevolgen. Nog veel meer dan dat mensen elkaars naam veranderen. Zoals bij Daniel en zijn vrienden. Want er wordt voor Abraham wordt er een nieuwe toekomst geopend. Hij verliest zijn oude identiteit en hij ontvangt een nieuwe identiteit van de Heere God. En zijn leven verandert daardoor helemaal. Van die oude Abraham naar die nieuwe Abraham. Zijn leven, ja, wordt totaal, maar dan ook totaal vernieuwd. Maar dat betekent natuurlijk niet, gemeente, dat zijn leven voor die naamsverandering, dat bijvoorbeeld niet goed was of zo. Zo moeten we niet denken. Denk alleen maar eens aan de roeping van Abram. Hè? Genesis 12. Abram die woonde daar ergens in het land Ur. En ze dienden daar de afgoden. Dus Abram leefde in een heidense omgeving. En dan wordt hij geroepen door de Heere God om hem te volgen. En Abram gehoorzaamt die stem. Zonder dat hij de Heere God nog kende. Maar hij doet het wel, staat er in Genesis 12 vers 4. Hij ging op weg naar het land dat God hem zou wijzen. Nou, u begrijpt wel dat God zich daar enorm over verheugd heeft. Dat Abraham hem gehoorzaamde. Dat Abraham hem durfde te vertrouwen. Maar de Heere God die gaat verder met Abraham. Met de bedoeling, gemeente, om hem steeds weer een stapje verder te brengen. Om hem in geestelijk opzicht te laten groeien. Dichter naar de Heere God toe. Meer met hem verbonden. Meer toegewijd. En dat is wat de Heere God nou graag wil. Ook voor u. En ook voor jou. Hij verlangt ernaar om ook jou geestelijk te laten groeien. Zodat je steeds meer met hem verbonden raakt. Nou ja, dat gaat niet altijd vanzelf. Want soms zijn daar hele harde en ingrijpende lessen voor nodig. En ik hoop dat u verderop in de verkondiging te laten zien. Want aan die naamsverandering, gemeente, van Abraham, daar gaat wel het een en het ander aan vooraf. En daarom hebben we ook vers 16 gelezen uit hoofdstuk 16 van Genesis. Want daar staat namelijk dat Abraham, ik weet niet of het u is opgevallen, maar daar staat dat Abraham 86 jaar oud was toen Ismaël geboren werd. 86. Ismaël die hij verwekt had bij Hagar. De slavin van Sarai. En als je dan een vers verder leest, hoofdstuk 17 vers 1, dan staat daar, toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de Heere aan Abraham. Dus dat betekent, gemeente, dat de Heere Abraham weer opzoekt. Hij verschijnt aan hem. En hij gaat vervolgens met Abraham in gesprek. En dat is toch om jaloers op te worden. Want stel je nou eens voor dat de Heere God aan u of aan jou verschijnt. En dat hij met jou in gesprek gaat. Dat zou toch geweldig zijn. Maar ja, voordat u nou het idee gaat krijgen dat de Heere God regelmatig met Abraham sprak. Dat hij regelmatig aan hem verscheen. En bij hem op bezoek kwam, dan maken deze woorden toch wel duidelijk dat dat niet het geval is. Want deze versen laten zien, gemeente, dat de Heere God 13 jaar lang niet met Abraham gesproken heeft. Al die tijd was het stil en hoorde hij de stem van de Heere God niet. En dan komt bij ons natuurlijk direct de vraag naar boven waarom de Heere God zo lang gezwegen heeft. Wat was daar nou de bedoeling van bij de Heere God? En ik denk zomaar dat Abraham die vraag ook gehad heeft. Ik denk dat hij ermee geworsteld heeft en dat hij het zich meerdere keren afgevraagd heeft. Of de Heere God er nog wel voor hem was. Want hij hoorde hem niet meer en hij zag hem ook niet meer. Nee, het was volkomen stil. En dat is echt niet zo gemakkelijk, toch? Had hij zich misschien dan ingebeeld dat hij de stem van de Heere God gehoord had? Bleek nu dat hij zich toch voor de gek gehouden heeft? Al die tijd, al die jaren, ik kan me zomaar voorstellen dat hij met die vragen geworsteld heeft. Dat ze bij hem boven kwamen drijven. En misschien herkennen u en jij die vragen ook wel. He, want als je terugkijkt in je leven, dan kun je misschien zeggen van nou, toen en toen, in die periode, in die omstandigheden, ja, toen heb ik de aanwezigheid van de Heere God heel duidelijk ervaren in mijn leven. Toen sprak hij tot mij, vanuit zijn woord, of misschien wel via andere mensen. Dat was heel duidelijk. Toen was hij aanwezig in mijn leven. En hij heeft mij door die moeilijke periode heen gedragen. En ik heb zijn stem echt meerdere keren gehoord. Maar nu, het is al zo lang stil. En eerlijk gezegd twijfel ik er wel eens aan of het toen allemaal wel echt was. Was het niet allemaal inbeelding van mezelf? Dat het mijn eigen gedachten en verlangens waren die ik heb aangezien voor de stem van de Heere God. Zou zomaar kunnen, want dat zijn toch begrijpelijke vragen. En die kunnen je behoorlijk bezighouden. Want waarom? Waarom hebben wij nou van die periode in ons leven dat het helemaal stil is en dat we helemaal niets horen of zien van de Heere God? En waarom had Abraham die periode? Nou, toen Abraham 75 jaar oud was en kinderloos, toen had de Heere God hem dus geroepen om zijn land en zijn familie te verlaten. En tegelijkertijd had hij aan Abraham beloofd dat hij zou uitgroeien tot een groot volk. En zijn nageslacht zou het land Kanaan tot haar erfelijk bezit krijgen. En later heeft de Heere God die belofte nog verschillende keren herhaald in zijn leven. Maar ondertussen is Abraham 85 jaar oud geworden. En hij was dat geloof in die belofte van God, dat was hij helemaal kwijtgeraakt in zijn leven. Want dat woordje nageslacht, dat zat hem dwars. Want Sarai, die had hem geen kinderen geschonken. En op haar advies nam hij toen haar slavin Hagar tot vrouw. Want die was nog jong. En misschien dat hij bij haar een kind kon verwekken. En dat kind, dat zou dan als hun kind gelden. En zo zou Abraham toch nageslacht hebben. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Abraham luisterde naar de stem van Sarai. En Hagar die raakte zwanger en kreeg een zoon, waarvan Abraham de vader was. En ondertussen, ja, was hij 86 jaar oud geworden. En wat zal die blij geweest zijn, dat kunt u zich wel voorstellen. Want eindelijk, na al die jaren wachten, was hij dan toch vader geworden. Aan dat lange wachten, gemeente, was een einde gekomen. Nou, inderdaad. Maar op hetzelfde moment brak er een nieuwe periode van wachten in zijn leven aan. Een periode van 13 jaar waarin Abraham volkomen op zichzelf was aangewezen. En waarin het helemaal stil was in zijn leven. Want de Heere God die liet niets meer van zich horen of zien. En dan vraag je je af, hoe zou Abraham die periode toch doorgekomen zijn? En wat zal dat allemaal in zijn hoofd hebben gespeeld? Ongetwijfeld zal hij genoten hebben van zijn zoon Ismaël, natuurlijk. Hij zal hem, hij zal veel met hem opgetrokken hebben. En hij zal hem allerlei dingen geleerd hebben. Hoe je een altaar moest bouwen bijvoorbeeld. Of hoe je een dier moest slachten. En hoe je dat dan moest offeren. En hij zal hem ook veel verteld hebben over de Heere God die hem geroepen had uit het land Ur. En wat hij dan allemaal van de Heere God geleerd had en wat hij met de Heere God had meegemaakt. Maar ik kan me ook zo voorstellen, gemeente, dat er tegelijkertijd die vertwijfeling was geweest. Wat was het nou wel zo verstandig van hem geweest dat hij geluisterd had naar het advies van zijn vrouw Sarai? Hij heeft ervaren dat zijn daad met Hagar moeilijkheden in en rondom zijn tent teweeg heeft gebracht. Want er waren spanningen ontstaan tussen Sarai en Hagar. En ik kan me zo voorstellen dat zijn verhouding met Sarai er ook niet beter op geworden is. Was dit nou allemaal wel de bedoeling van de Heere God? Nou, je kunt het je voorstellen. Twijfels, twijfels en nog eens twijfels. En die werden alleen maar versterkt door dat zwijgen van de Heere God. En dat was een donkere periode in het leven van Abraham. En ik las ergens, gemeente, dat je die periode zou kunnen vergelijken met het seizoen van de winter. De dagen zijn kort en het wordt al snel donker. En voor veel mensen, dat weet u ook, voor veel mensen is het niet de meest prettige periode van het jaar. En ze kijken dan ook weer vol verlangen uit naar de lente die op de winter volgt. Want tijdens de lente, dan komt alles weer tot leven en dan breekt het licht door. Maar ja, het kan pas lente worden als het eerst winter is geweest, dat weten we ook. En dat gold ook in het leven van Abraham. Die periode van 13 jaar, die zou je de winter kunnen noemen van zijn leven. En zo zou hij die periode ook beleefd hebben, want de Heere God die sprak in het geheel niet tot hem. Maar toch is deze periode in het leven van Abraham ook heel vruchtbaar geweest. Dat hebben we gezien in Romeinen 4. Want in Romeinen 4 vers 19, daar staat dat Abraham, toen hij ongeveer 100 jaar oud was, dat hij toen besefte dat zijn lichaam verstorven was. Dat betekent dat hij aanvaarde dat hij geen kind meer kon verwekken. Toen hij 86 jaar was, toen kon hij dat nog wel. Ja, bij Hagar wel te verstaan. Maar nu niet meer. Want zijn lichaam weigerde dienst op dat punt. En hij legde zich erbij neer dat hij en Sarai geen kind meer zouden krijgen. Want ook haar moederschoot was verstorven. Het kon gewoon niet meer. Abraham heeft er 13 jaar voor nodig gehad, gemeente, om tot dat besef te komen. Om zich erbij neer te leggen, om zich eraan over te geven. En pas toen hij zo ver gekomen was, dan pas wordt er van hem gezegd dat hij niet aan de belofte van de Heere God getwijfeld heeft. Dat hebben we gelezen in Romeinen 4. Hij vertrouwde erop dat ondanks alle onmogelijkheden de Heere God kon doen wat hij beloofd had. Dat is toch mooi om te zien, of niet? En als Abraham dan die geestelijke les geleerd heeft in zijn leven, gemeente, dan verschijnt de Heere God weer aan hem. En hij verbreekt die stilte. En het lijkt wel alsof de Heere God erop gewacht heeft, totdat Abraham zover was in zijn leven. Natuurlijk had de Heere God veel eerder aan Abraham kunnen verschijnen. Maar dan was Abraham nog niet zo ver geweest dat hij besefte dat hij helemaal afhankelijk was van de Heere God. Dan had hij er nog niet voor opengestaan dat hij in zijn leven de hulp en de kracht van de Heere God in alles nodig had. Maar nu weet Abraham dat hij machteloos is. En hij staat met lege handen. En hij beseft dat hij het zelf niet kan. En weet u wat de Heere God dan tegen hem zegt? Nou, dan wist ik al lang, Abraham, dat jij het niet kan. En ik ben blij dat ik nu zelf ook weet. Mag ik het nou voor je doen? Nou, en ik denk, broeders en zusters, jongens en meiden, dat dit een les is die wij allemaal moeten leren in het geloofsleven. Telkens weer opnieuw. Om te beseffen dat wij zelf niet in staat zijn om een vruchtbaar leven te leiden. Om toe te geven dat wij de mogelijkheden niet hebben om in relatie met de Heere God te leven. En om ons leven in alles te laten leiden door Hem. Als we op school zijn, of als we thuis zijn, of op het werk. Want hoe vaak lopen wij toch weer niet bij hen vandaan. En we laten ons zo gemakkelijk meevoeren door de omstandigheden. En we nemen onze eigen beslissingen. En we spelen voor eigen rechten, net als Abraham. Want als Sarai het voorstel doet om een kind bij Hagar te verwekken, stemt hij daar direct mee in. En het leek een vruchtbare weg die hij daarmee ging. Want Hagar werd zwanger en ze schonk hem een zoon. Maar het was niet de weg van de Heere. En er volgde een periode van 13 jaar stilzwijgen. Maar dan, gemeente, als Abraham dus die geloofsles geleerd heeft, dan verschijnt de Heere God weer aan hem. En wel met een hele bijzondere opdracht. Want hij zegt tegen Abraham: ik ben God, de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Ik ben God de Almachtige. Gemeente, dit is de eerste keer dat de Heere God zich zo noemt. En dat zal Abraham ook gehoord hebben. Dat zal hem opgevallen zijn. En het zal een diepe indruk op hem gemaakt hebben. Want als God nou de Almachtige is, die naar hem toekomt, dan sluit dat alle onmogelijkheden bij Abraham uit. Maar ook bij u. En bij jou. Ik ben God de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Dat is wat de Heere God tegen Abraham en vanavond ook tegen ons allemaal zegt. Oprecht zijn. Dat betekent letterlijk volkomen of in zijn geheel. En een andere vertaling die gebruikt hier het woordje onberispelijk. En dat betekent, gemeente, dat Abraham de opdracht krijgt om in alles zuiver te zijn, zodat zijn leven geen enkele aanleiding zou geven tot enige berisping. En En dan denk je toch bij jezelf, ja, maar dat is toch onmogelijk? Hoe kan de Heere God nou hem die opdracht geven? Dat kan toch geen mens opbrengen? Abraham niet, u niet en ik niet. Nou, dat is ook zo, dat kunnen wij niet. Maar wat bij mensen onmogelijk is, gemeente, dat is mogelijk bij God, want hij is immers de Almachtige. Voor hem zijn er geen onmogelijkheden. En daarom kan hij tegen Abraham zeggen, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Wees onberispelijk. En even tussendoor, net dat het een onmogelijke opdracht lijkt, is het misschien ook wel een beetje een vreemde opdracht, vindt u niet? Want Abraham krijgt de opdracht om onberispelijk te zijn. Maar hoe kon hij weten wat dat betekende? Want er waren nog geen geboden die de Heere God gegeven had. Die geeft hij pas bij Mozes, als hij op weg is met het volk Israël vanuit Egypte naar het beloofde land Kanaan. Dus hoe moest Abraham weten wat het was om onberispelijk te zijn? Nou gemeente, dat kan niet anders dan dat dat te maken heeft met wat de Heere God eerst tegen hem gezegd heeft. Hij zegt, wandel voor mijn aangezicht. En die woorden die gaan vooraf aan de opdracht om onberispelijk te zijn. Voor het aangezicht van de Heere God wandelen. En dat maakt dat Abraham, maar ook u, jij en ik, dat wij onberispelijk kunnen zijn. En niet alleen vandaag, op zondag, maar ook op maandag en op dinsdag. Ja, alle dagen van de week, bij alles wat we doen. En dan gaat het er niet om, gemeente, dat wij nooit meer iets fout doen. En dat wij helemaal volmaakt zijn, zonder fouten. Nee, dat wordt hier niet bedoeld. Oprecht, onberispelijk zijn, dat heeft alles met je hart te maken. Want als er in jouw hart liefde voor de Heere God is, dan gaat je hart naar hem uit. En dan wil je naar zijn stem luisteren. En dan wil je hem gehoorzaam zijn in alles wat hij zegt. Want dat is wat hij bewerkt door zijn Heilige Geest in jou. Want die geeft jou dat verlangen in je hart om hem in alles, maar dan ook in alles toegewijd te zijn. En de Heilige Geest die vernieuwt op die manier jouw hele leven. Hij neemt jou, je oude identiteit, die neemt hij van je af. Daar bevrijdt hij je van en hij geeft je een nieuwe identiteit. En hoe dat bij Abraham in zijn werk ging? Nou, dat zien we als we de geschiedenis verder lezen. Want nadat die woorden over het wandelen voor zijn aangezicht en het oprecht zijn geklonken hebben, klinkt daaruit de mond van de Heere God direct achteraan, ik zal mijn verbond sluiten tussen mij en u uitermate talrijk maken. En dit is de tweede keer, gemeente, dat de Heere God met Abraham spreekt over dat verbond. De eerste keer was Genesis 15 vers 18 en nu doet hij dat opnieuw. En dat betekent niet dat er een nieuw verbond komt of een ander verbond. Nee, de Heere God gaat dat verbond verder uitwerken bij Abraham. Met het doel om hem die nieuwe identiteit te geven. En als Abraham dat hoort, dan is zijn reactie dat hij met zijn aangezicht op de aarde valt. Hij werpt zich neer, hij verootmoedigt zich voor de Heere God. Hij maakt zich klein voor de Heere God. Want de Heere God is hem na al die jaren niet vergeten. En hij kan geen woord uitbrengen en hij verheugt zich in het werk dat de Heere God gaat doen. Want Abraham is zo blij dat de Heere God nog steeds in hem geïnteresseerd is. Hij is hem niet vergeten. Hij spreekt opnieuw over dat verbond met hem. Geen enkele vermaning van Gods kant over de misstappen in zijn leven. Geen enkel verwijt. Niets van dat alles. Hoor maar wat de Heere God zegt. Wat mij betreft, Abraham, zie, mijn verbond is met u. U zult vader worden van een menigte volken. U zult niet meer Abraham heten, maar uw naam zal Abraham zijn. Want ik zal u een vader van een menigte van volken maken. Nou, daar heb je nou die naamsverandering. In eigen kracht kon Abraham nooit een vader van vele volken zijn. Dat had hij wel geleerd. Zijn lichaam, dat was immers verstorven. En daarom zegt de Heere God het opnieuw, dat zijn nageslacht uitermate vruchtbaar zal zijn en dat zij het gehele land Kanaan voor eeuwig in haar bezit zal krijgen. Ik zal het doen, zegt de Heere God. En dat woordje ik zal, die woorden die komen 7 keer in dit gedeelte voor. Iedere keer is het de Heere God die zegt ik zal, ik zal, ik zal. En dat allemaal wat mij betreft, Abraham. Maar kijk dan eens wat er staat in vers 9, gemeente. Daar zegt de Heere God tegen Abraham. En wat u betreft. Dus er zijn twee partijen in dat verbond. En ze verbinden zich beide tot iets. En wat het aandeel van Abraham in dat verbond is, wat de Heere God met hem sluit, nou dat lezen wij in vers 10 en 11. Dit is mijn verbond dat u moet houden, zegt de Heere God, tussen mij en u en uw nageslacht na u, al wie mannelijk is bij u moet besneden worden. U moet het vlees van uw voorhoud laten besnijden. En dat zal een teken zijn van het verbond tussen mij en u. Dus het vlees van Abrahams voorhuid moest weggesneden worden. Weet u waarom? Ja, natuurlijk als een blijvend en een zichtbaar teken van het verbond dat de Heere God met hem gesloten heeft. Maar daarnaast leert het ons nog een hele belangrijke les, gemeente. Het heeft ook een geestelijke dimensie en dat is de diepere laag die hierin zit. Het vlees als het beeld van die oude mens in Abraham, dat moest weggesneden worden. Die oude mens met al zijn eigen gedachten en zijn eigen verlangens, met zijn eigen oplossingen en met zijn eigen redeneringen, waarmee hij het beter dacht te weten dan de Heere God en zo een kind verwekte bij Hagar. Dat moet allemaal weggesneden worden. Nou, en wat zal die besnijdenis pijn gedaan hebben bij Abraham, denkt u ook niet, want er vloeide bloed. En die besnijdenis in zijn lichaam, dat maakt ook dat hij erg ziek werd. Dat weten we uit de geschiedenis bij Sichem. Die mannen die werden ook allemaal besneden en die waren op de derde dag niet meer in staat om die stad te verdedigen, waardoor de zonen van Jacob zomaar die stad konden innemen. En dat hebben ze ook gedaan. Maar ik denk, gemeente, dat die geestelijke besnijdenis bij Abraham nog veel meer pijn gedaan heeft. Want het is niet zo gemakkelijk om alles van jezelf los te laten, toch? Om al je eigen gedachten en je verlangens en al je eigen oplossingen en redeneringen in de hand van de Heere God te leggen. Om je hele leven aan hem over te geven en je helemaal toe te vertrouwen aan zijn woord. Om je helemaal uit te leveren aan zijn belofte, juist als alle deuren en wegen naar de toekomst afgesloten lijken te zijn. Nogmaals, het was niet gemakkelijk voor Abraham dat zijn vlees weggesneden werd. Maar kijk eens, gemeente, wat de uitwerking was in zijn leven door de kracht van de Heere God. Want Abraham, die heeft Ismaël verwekt naar het vlees. En Abraham, die zal straks Isaac gaan verwekken naar de geest. En hij heeft Ismaël verwekt als een onbesnedene. En hij zal straks Isaac gaan verwekken als een besnedene. En bij het verwekken van Ismaël deed Abraham wat hij zelf kon. En bij het verwekken van Isaac zal hij gaan doen wat hij zelf niet kan. Want Ismaël verwekte hij door zijn eigen kracht en Isaac verwekte hij door de kracht van de Heere God. En dat, gemeente, dat is nou het verbond dat de Heere God met Abraham gesloten heeft. Abraham deed wat hij kon. En Abraham, die zal door het geloof in de Heere Jezus, of in de geloof in de Heere God moet ik zeggen, zal hij leren doen wat hij zelf niet kan. Begrijpt u het? Door die besnijdenis in het leven van Abraham werd alles anders voor hem. Er werd een nieuwe toekomst voor hem geopend. Zijn oude identiteit werd hem afgenomen. En hij ontving een nieuwe identiteit. Hij werd een heel nieuw persoon. Zijn leven veranderde helemaal. En hij kwam in een totaal nieuwe situatie terecht. En hoe dat vandaag gaat? Want wij leven niet meer in de tijd van het Oude Testament. En u ontvangt ook geen blijvend en zichtbaar teken meer aan uw lichaam. Er hoeft geen bloed meer te vloeien. Want dat heeft eens en voor altijd gevloeid op Golgotha. Ziet u de Heer Jezus daar hangen aan dat kruis? Hij hing daar voor u en voor jouw zonde. En daar is zijn vlees weggesneden, gemeente. Rigoureus. En wat heeft het hem een pijn gedaan? En wat is hij er ziek van geworden, de Heer Jezus? Ja, zo ziek dat het hem zijn leven gekost heeft. Maar hij deed het uit liefde voor u en voor jou. En ieder die daar zijn vertrouwen op stelt, die mag weten dat zijn zonden vergeven zijn. Dat ze weggesneden zijn uit je leven. Waardoor alles anders wordt door het werk van de Heilige Geest. En weet u wat daar het gevolg van is? U krijgt een nieuwe naam. Jij bent mijn geliefde zoon, mijn geliefde dochter, in wie ik mijn welbehagen heb, in wie ik mij verheug. En je mag tot zegen zijn voor een ander. En je krijgt ook, gemeente, een nieuwe identiteit. Want de Heere God die ziet jou aan in Christus. Al jouw zonden zijn vergeven. En je krijgt een nieuw leven. Want de Heilige Geest die komt in je wonen. En die breekt al het oude in jou af. En hij bouwt een nieuw leven in je op. Een leven in verbondenheid met de Heere God. En dat duurt tot in eeuwigheid. En daardoor wordt alles anders. Want als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Herkent u dat? En jij? Amen. Laten wij met elkaar danken en ook voor elkaar bidden. Ja, Heer, opnieuw komen wij tot u in ons gebed. En we hebben zojuist gezongen uit die bekende psalm. Psalm 25. En we hebben daar gezongen dat degene die dwalen, mensen die dwalen, dat u ze opzoekt en dat u ze weer op de juiste weg terugbrengt. We hebben dat gezongen en dat heeft natuurlijk alles te maken met die geschiedenis van Abram, die er ook behoorlijk naast zat. Heren, maar u hebt hem geen moment uit het oog verloren. Ook niet toen hij 13 jaar stil was in zijn leven. U hebt die periode gebruikt om een nieuw mens van hem te maken. Heren, en het is een moeilijke tijd voor hem geweest. En het was ook een harde les die hij moest leren. Maar wel een vruchtbare les. Dat hebben we ook gezien. Hij werd een totaal nieuw mens. Alles werd anders voor hem. Heer, en nou zo wilt u nou ook die weg met ons gaan, met ieder van ons. Jongeren en ouderen. En wij bidden u dat wij door uw Heilige Geest ons ook zullen laten leiden en gezeggen. En dat wij ook leren mogen om ons iedere keer weer opnieuw aan u toe te vertrouwen en alle dingen van u te verwachten. En Heere God, dan mogen wij het ook tegen u zeggen, dat wij het niet kunnen en dat wij met lege handen staan, dat we ons machteloos voelen. Maar juist dan kunt u met ons aan het werk. Want uw kracht wordt in onze zwakheid volbracht. Dat hebben we gezien bij Abraham. Dat lezen we van Paulus. En zo wilt u ook in ons leven werken. Heere, doe het. Niemand uitgezonderd. Dat ook uw kracht in ons leven steeds meer zichtbaar mag worden. Dat we mogen groeien in geloof, in vertrouwen, in toewijding, in liefde voor u. En dat u wordt groot gemaakt. Opdat ons leven in alle dingen door u geleid mag worden. En dat we zo tot zegen mogen zijn. Dat ook ons leven een vruchtbaar leven mag zijn. Voor onze omgeving. En dat we tot zegen mogen zijn voor de ander. Heere, werk dat uit. Persoonlijk, maar ook in het midden van de gemeente. De gemeente van Wilnis. Vader, het is uw gemeente. En we danken u daarvoor dat u uw gemeente niet loslaat. Maar dat u doorgaat met uw werk. Ook als het soms wel eens moeilijk is. Omdat er al zo lang geen voorganger is. Heere, u weet het. We danken u dat er ook vanavond broeders erop uit zijn getrokken om een gesprek te hebben met een voorganger waar contact mee is gelegd. We bidden u dat het ook een goed gesprek mag zijn. En Heere God, dan leggen we het ook in uw handen dat u het leidt of het tot een beroep gaat komen en of deze persoon ook het beroep mag aannemen. Heere, we bidden dat u ook daarin de gemeente zegent en nabij bent en dat u de juiste man op deze plek brengt. En bij u is de juiste man al lang bekend. Heren, geef dat de kerkenraad op het juiste spoor mag zijn om die man ook te vinden. Heren, zo willen wij ook bidden voor onze broeders en zusters binnen de christelijk gereformeerde kerk. Heren, u weet ook wat daar speelt. En Heere God, dat verschillende ethische thema's soms ook hele grote verschillen aan het licht kunnen brengen, waardoor er misschien wel een scheuring dreigt. Heren, wij bidden dat u dat voorkomt en dat men elkaar toch vast kan houden, ook binnen dat kerkgenootschap. En dat uiteindelijk de weg gegaan mag worden die u hen wijst. O God, we bidden u om licht, om wijsheid en om de leiding van uw geest. Ook in dit proces. Vader, we bidden voor de familie Meijer in Costa Rica. Heren, u kent hen. jong gezin wat daar aan het werk is. Heere, wees hen erbij, bescherm hen, bewaar hen in alles wat ze doen. Heere, want ook zij hebben uw bescherming zo hard nodig. Heere, u weet dat ze bezig zijn met een taalstudie en dat is niet eenvoudig. We bidden dat u ze daarin ook helpt en doorzettingsvermogen geeft om het vol te houden. Heere, we zijn dankbaar voor de stappen die ze daarin kunnen maken. Maar ze zijn er nog lang niet. Heere, geef moed en kracht om door te gaan. Vader, en u weet dat ze tegenover de taalschool, waar ze dan die taallessen krijgen. Heere, daar ontmoeten ze iedere keer een man die daar op de straat leeft, die er op de straat slaapt, onder een versleten deken. Heere, en hij is niet de enige. Er zijn zoveel daklozen daar. Heere, ze weten niet wie deze man is die daar bij die taalschool ligt, maar u kent hem. En we bidden dat u ook in het bijzonder deze persoon nabij bent. En dat ook Herman met zijn gezin voor deze man tot zegen mag zijn. Maar ook vooral die andere mensen die dakloos zijn. O God, er zijn er zoveel. En dan hebben we het over Mexico, maar ze zijn er in ons land ook. Overal in de wereld waar armoede is en waar zorgen zijn. Heere, we dragen de hele wereld aan u op. En wij bidden u, Vader, dat u deze wereld niet loslaat. De spanningen nemen toe en de onzekerheid. En de machtsovername in Amerika, die zet ook alles weer in beweging. Allerlei dingen die niet zo leuk zijn. Heere God, we weten niet welke kant het op gaat. Maar we mogen weten dat u boven alle dingen staat, dat u regeert en dat u doorgaat met uw werk. Ook met uw plan, met deze wereld, die toch naar het einddoel toe gaat. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat hebt u beloofd. Daar mogen we op vertrouwen. En op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, daar zal de zee niet meer zijn. De zee als beeld van alle duistere machten en krachten. En Heere God, wij danken u dat we dat mogen weten. Daar mogen we ons aan vastklampen. Heere, ga zo met ons. Geef ons een goede week als we weer naar school gaan of als we studeren. Of als het werk er weer is of als we thuis zijn. U kent onze omstandigheden. Leg uw hand op ons. Ga met ons mee en verheerlijk uw naam door ons heen. En zo leggen wij ook deze dienst weer terug in uw handen. En we danken u voor alles wat u gegeven hebt, ook vanavond. Geprezen zij uw naam daarvoor, Vader, Zoon en Heilige Geest. Halleluja. Amen. Dan krijgt u nu de gelegenheid om uw gaven te geven. De collectedoelen zijn dus kerkbeheer en project 1027. En thuis kunnen gaven ook worden overgemaakt of ook in de collectezak worden gedaan. Van harte de collecte bij u aanbevolen dit moment. En als laatste zingen we dan uit Weerklank lied 432 vers 1 en 2. En dat is het lied Groot is uw trouw, o Heer. Lied 432, maar nu eerst de collecte. richt uw hart op God en draagt met u zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.